Welkom bij de podcast van PQR. In deze podcast hebben we het over de Cloud Journey. Hier snijden we onderwerpen aan rondom de transitie naar de cloud. Vanuit de praktijk en door experts van PQR en onze technologiepartners. De podcast voor organisaties die op zoek zijn naar best practices en resultaat voor hun transitie naar de cloud. Welkom bij de nieuwe podcast van PQR. In deze podcast gaan we het hebben over NIS 2. Wat is het? Wat doe je ermee? En wat gebeurt er als je het niet naleeft? Bij mij aan tafel zitten de twee experts van PQR die heel veel afweten van NIS 2. Sander en Gerben, welkom heren bij deze podcast.
Dank.
Dankjewel Bas.
Sander, om met jou te beginnen. Kan jij je even kort voorstellen en wat doe je binnen PQR?
Ja, zeker. Nou, ik ben Sander Heijnhuis. Ik werk sinds een jaar bij PQR. Ik ben de Security Compliance Director en CISO van PQR. Ik hou me bezig met de managed services op het gebied van security. Maar ook onze certificeringen als organisatie zelf. En daarnaast ook het nieuwe CISO-office van PQR. Okay. Die zich ook specialiseert in NIS 2 en daarmee ook bij klanten bezig is.
Ja, ja, en jouw speciale toewijding nu op dit moment is echt NIS 2?
Nou nee, dat niet alleen hoor. Nee, okay. NIS 2 is één van de aandachtsgebieden.
Oké, perfect, super. Gerben.
Gerben Schimmel, ik werk sinds 2008 bij PQR, dus al een oud gediende. En binnen PQR verantwoordelijk voor al het juridische wat er zo langskomt. Dus in dit geval ook de NIS 2. Samen met Sander kijken we met de afdeling Quality and Legal naar wat er nodig is binnen PQR aan juridische regelgeving, waar we aan moeten voldoen, maar ook wat zinnig is voor onze klanten. Ja, ja, ja. Dat onze klanten daarover kunnen informeren.
Ja, en jij houdt je dus echt puur alleen maar met de juridische zaken mee, niet met technische zaken?
Nee.
Oké. Okay. Nou, hey, zoals ik al in de introductie zei, NIS 2... Wie kan me in deze podcast uitleggen wat NIS 2 nou precies is? Ik denk dat... Sander, wil jij beginnen?
Ja, zeker. Nou, NIS 2 is een Europese directive en dat gaat over informatiebeveiliging.
Okay.
Ja, dus het is ook een netwerk en information security.
Ja.
Dat is een wetgeving die op Europees niveau bepaald is om organisaties in bepaalde sectoren die essentieel of belangrijk zijn voor onze samenleving om te blijven functioneren, om die te voorzien van beveiligingsmaatregelen.
Maar is het Europees geregeld of is het wereld geregeld?
Nee, dit is in Europa.
Is in Europa. Dus echt alleen de Europese lidstaten?
Ja, klopt.
Ja, 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 ja. Ja. En oké. Okay. En Gerben, als je kijkt naar NIS 2, juridisch en legal, hoe verhoudt zich dat dan?
Nou, de NIS 2 is nu nog een Europese richtlijn. Die moet nog omgezet worden in Nederlandse regelgeving. Ja. Maar zoals altijd is Nederland wat aan de trage kant met het omzetten hiervan. Het zou eigenlijk in oktober allemaal klaar moeten zijn. Het ministerie heeft al laten weten dat ze dat niet helemaal gaan halen. Maar in de zomer moet er meer duidelijk zijn. En we verwachten eind van dit jaar, misschien begin volgend jaar, dat de hele Europese richtlijn is omgezet in Nederlandse wetgeving.
Ja, ja, en dat wordt dus gecoördineerd en gestuurd vanuit Europa.
Ja, de directive is vanuit Europa uitgerold.
Ja.
En die moet vervolgens worden omgezet in Nederlandse wetgeving.
Ja, ja.
En dat traject loopt nu.
Ja, ja. En wij zijn, wat je net zegt, wij lopen een beetje achter. Zijn er dan consequenties verbonden aan het feit dat je achterloopt? Zijn er lidstaten die klaar zijn?
Klaar is denk ik een groot woord. Er zijn wel lidstaten die verder zijn dan Nederland. Ja, ik heb zo niet direct voorbeelden, maar op zich is wel al wel duidelijk wat in die Nederlandse wetgeving moet komen te staan.
Ja,
dus
in
zoverre kunnen we ons er al wel op voorbereiden. Daar zijn we nu ook mee bezig. Alleen de precieze invulling die volgt nog in Nederlandse wetgeving.
Ja, ja. Hey, maar stel, hè, je bent als organisatie ben je in Nederland ben je gevestigd. En je hebt je hoofdkantoor heb je in Amerika. Moet je dan compliant zijn aan NIS 2 of niet?
Dat Europese kantoor zal compliant moeten zijn aan NIS 2.
Okay.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de sector waarin ze zitten. Zijn ze inderdaad zogenaamd belangrijk of essentieel?
Ja. Ja.
Maar ook afhankelijk van wat voor klanten dat kantoor in Europa heeft.
Ja, ja, ja. Het is dus ook gelieerd aan klanten, aan het feit. Het is een leveranciersketen of zo, hè? Heb ik ook begrepen.
Ja, we hebben het zelf intern wel eens eigenlijk een chain of commands genoemd.
Ja, ja, precies.
Het gaat om de hele keten van jouw leveranciers. Dus als jij uiteindelijk aan een consument levert, En je bent een belangrijke of werkt in een belangrijke of essentiële sector.
Ja.
Daar is, dat is al wel klaar op de site van Economische Zaken, even uit mijn hoofd. Is een tool te vinden waarin je kunt kijken of de NIS 2 voor jou van toepassing is. Of dat in jouw sector geldt.
Ja.
En als dat het geval is, dan zul je daar inderdaad aan moeten voldoen. En dan ben jij het eind van de keten. Maar je zult ook helemaal terug moeten gaan naar al je leveranciers, toeleveranciers.
Precies.
Hoe zij voldoen aan die NIS 2.
Ja, ja, ja. En als je daar niet aan voldoet, stel je bent als organisatie en denkt van ja, het kost me te veel geld of ik heb er geen zin in, ik heb de mensen er niet voor. Zijn er dan sancties?
Ja, daar staan absoluut sancties tegenover.
Okay.
Hè? Uiteindelijk, hè, als het echt verkeerd gaat, om het zo maar te zeggen, ja, wat betreft cybersecurity, ja, stel je wordt gehackt of er is iets anders aan de hand waardoor je bedrijf, ja, stil komt te liggen en daarmee ook jouw klanten, kunnen de boetes nationaal oplopen tot 10 miljoen euro.
10 miljoen?
Ja, en wereldwijd tot 4% van de jaaromzet.
Oké. Maar als je jaaromzet minder is dan die 10 miljoen, betaal je dan toch die 4% of betaal je dan die 10 miljoen?
Het is maximaal, of ze gaan uit van wat het meest kan zijn, zeg maar. Dus ja, ja, voor bedrijven die, ja, waarbij die 10 miljoen het maximum is, dan geldt dat. Voor andere bedrijven is het inderdaad het percentage van de wereldwijde van de concernomzet.
Ja, ja, ja,
dus niet,
ja, ja,
alleen dan zelfs van die Nederlandse vestiging, want dan denk je, ach, misschien voor Nederland valt het dan een reuze mee. Maar ze gaan naar het hele concern kijken.
Ja.
En dan gaat het toch gewoon de papieren lopen voor.
Precies. Ja, ja, ja. En laat even wel wezen, ik denk dat de imagoschade enorm is. Dat niet in uit te drukken is in geld.
Voor veel bedrijven onbetaalbaar.
Ja, precies. Ja. Lijkt mij ook, ja. Hey, we hebben het nu over NIS 2. Was er ook een NIS 1?
Er was een NIS 1, alleen dat heette gewoon de NIS destijds. Ja, daar zijn ze toen in 2016 mee begonnen. Dat is in Nederland de zogenaamde WBNI-wetgeving.
Ja, ja, ja.
En die was er, alleen ongeveer hetzelfde. Ja, alleen de NIS 2 is wat uitgebreider.
Ja.
Hij bevat alleen wat minder sectoren.
Okay.
En nog wat minder maatregelen. Hè. Zoals de meldingen, dat liep anders. De handhaving was nog anders.
Hoezo was de NIS 1 niet te handhaven of niet na te leven? Omdat de sectoren zijn ingekort? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, de sectoren die waren... Kijk, nu gaan ze met de NIS 2 kijken, ja, naar de essentiële en de belangrijke sectoren. En daarvoor binnen de NIS 1 vielen andere soorten sectoren al, die gewoon echt cruciaal waren, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, ja.
En nu zie je met de NIS 2 dat het breder wordt uitgerold. En dat er dus eigenlijk meer sectoren worden toegevoegd. En binnen die sectoren zijn weer controlerende instanties.
Ja.
Dus bijvoorbeeld voor de zorg, maar ook voor managers, providers zoals PQR...
Ja, ja.
En ook voor gemeenten, et cetera. Dus die krijgen, ja, allemaal specifiek sectoraandacht, ja, in de, ja, toekomst.
Ja. We hebben het net over NIS 1 en NIS 2 en de verschillen. Zijn er ook voordelen voor organisaties om NIS 2 te implementeren binnen een organisatie? Kan jij een certificaat laten zien aan je leveranciers? Of hoe zit dat?
Nee, er is niet echt een certificaat.
Okay.
En het voordeel natuurlijk voor bedrijven is dat zij, als er wat gebeurt, dat zij kunnen laten zien dat zij er alles aan gedaan hebben om de schade die misschien ontstaat zoveel mogelijk te beperken. Dat is natuurlijk het hele idee achter de NIS 2. Het is niet weer het volgende regeltje opleggen aan de bedrijven, maar het idee erachter is wel dat het voor de burgers veiliger wordt.
Ja, ja, ja.
Dus op het moment dat jij je hele keten inzichtelijk hebt en weet dat iedereen die voor jou bezig is, voor jouw bedrijf bezig is, dat op een veilige manier doet, dan weet je dat jouw klanten zo veilig mogelijk zijn. 100% veiligheid is eigenlijk niet te garanderen, maar zo veilig mogelijk, dat is toch wat iedereen wel moet willen. En dat is wat ook het doel is uiteindelijk van, ja, 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 van die NIS 2.
Ja, heeft het nou wel ook te maken met het feit dat er best wel spanningen zijn in de wereld?
Nou, dat zeker. Dat is ook een van de oorzaken, ja, waardoor er in het begin ook best wel wat gas is gegeven op de NIS 2. Hè?
Ja.
De COVID-pandemie, oorlog in Oekraïne, nou, dat zijn toch allemaal wel zaken binnen de EU.
Ja,
ja, nou, die best wel van impact zijn geweest. En waaruit is gebleken dat het echt wel nodig is dat zeker die essentiële belangrijke sectoren die nu zijn toegevoegd, dat die gewoon op een bepaald niveau zitten.
Ja.
En je noemde zelf natuurlijk al reputatieschade, of imagoschade, ja, ja, om het zo maar te zeggen. Bedoeling binnen de NIS 2 is natuurlijk ook dat je informatiebeveiliging, dat je daar risico gedreven naar kijkt.
Ja, ja.
En wat is een risico? Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Dat heeft natuurlijk te maken met de impact. Hè. Wat doet het met jouw bedrijf?
Ja.
Dat kan natuurlijk financieel gedreven zijn, maar dat kan ook op basis van imago schade zijn. Ja. Want dat kan op de lange termijn heel veel betekenen voor jouw bedrijf.
Je wilt zorgen dat het voor je klanten natuurlijk goed geregeld is. Maar ja. Er zijn natuurlijk ook bepaalde bedrijven, en zeker met die essentiële sectoren, die ja misschien voor buitenlandse of concurrenten of voor buitenlandse staten interessant zijn om die eens even dwars te zitten.
Ja.
Dus daarom is het voor zeker de essentiële bedrijven heel verstandig om goed te kijken of de beveiliging allemaal op orde is en of ze risico lopen.
Ja, ja. Is NIS alleen cyber of is het ook, kijken ze ook naar de vestiging waar de personen, waar het bedrijf gevestigd is, of het daar veilig is, dat alle deuren op slot gaan en dat er nooduitgangen zijn? Of is dat niet het geval?
Nou, in principe gaat het dus om je IT-infrastructuur. Ja, ja, ja. Hè? Dus echt om de digitale infrastructuur. Ja. Maar stel, jij hebt in je kantoor heb jij een aantal servers hangen en apparatuur waarmee jij dat regelt. Natuurlijk, dat moet je ook beveiligen. Er zal wel een flinke muur omheen moeten staan met een goed slot, zodat niet iedereen daarbij kan komen.
Precies.
Je moet ervoor zorgen dat niet elke bezoeker die binnenkomt gewoon zijn laptopje in een wall outlet kan prikken en dan in één keer jouw hele netwerk op kan. Dan is het natuurlijk ook niet veilig.
Ja, ja. En dat staat ook als zodanig beschreven in de bepalingen van de NIS.
Zo specifiek is de NIS niet. Die zegt niet, deze beveiligingsmaatregelen moet je nemen, maar je moet wel het maximale nemen. Ja, ja, en dat betekent voor jezelf dan dat je ook moet gaan kijken, hey, waar zitten mijn risico's? En als mijn risico's zitten in een makkelijke toegang tot het pand en als mensen eenmaal binnen zijn, kunnen ze mijn niet beveiligde wifi-netwerk op en vervolgens bij mijn hele infrastructuur. Ja, dat is natuurlijk niet veilig.
Ja, ja. Hey, maar over naleving, hè? Daar hebben we het net ook over gehad. Stel, je bent als organisatie, ben je gehackt en je hebt echt wel wat schade. Data is weg. Hoe kan een organisatie als de overheid nou controleren of je de NIS 2 nou wel hebt nageleefd?
Dat ligt er een beetje aan. Ten eerste natuurlijk, moet je in een NIS2-sector zitten, zodat die wetgeving van jou van toepassing is. Dat ligt er een beetje aan.
Als er een breach is, zeg maar, dus een inbreuk is of een inbraak en je bent gehackt, dan uiteindelijk wat er nu in de Nederlandse wetgeving gaat worden omgezet, zijn de drempels van de situaties waarbij je het moet melden. Dus zoveel mensen getroffen, zoveel omzet gederfd, meer van dat soort zaken. Dat moet nog uiteindelijk voor Nederland specifiek worden vastgelegd. Maar ga er maar vanuit dat je het meeste moet melden bij eigenlijk alles.
Maar ook een ZZP'er?
Als die valt onder de NIS-2-wetgeving, dan zal die het moeten melden. Alleen voor de ZZP'ers zal de NIS niet direct van toepassing zijn. Het gaat echt wel om de wat grotere bedrijven.
Er is dus echt wel een stukje meldplicht. Hè? Want binnen die NIS-2, als je daaronder valt, kun je dus vallen in de essentiële categorie of in de belangrijke categorie, om het zo maar te zeggen. Essentieel, die zal proactief moeten melden aan zijn controlerende instantie dat hij daaronder valt. Want je krijgt niet een brief op de deurmat van, nou, beste bedrijf X en Y, jullie moeten nu voldoen aan de NIS2, om het zo maar te zeggen. Daar zul je zelf echt uit moeten zoeken. Ben jij essentieel, dan moet je proactief voldoen aan de NIS2. En dan word je ook geaudit door die controlerende instantie. Dus die komen gewoon langs. Ja. Dat doen ze risicogedreven. Dus is er iets? Is er aanleiding? Op basis daarvan zullen ze dus initieel die controles bijvoorbeeld ook bij PQR zelf gaan uitvoeren. Maar dat kan ook bij onze klanten.
We verwachten dat wel.
Ja, en val je in de belangrijke sector, dan moet je wel de maatregelen nemen. Alleen, dan zul je achteraf moeten aantonen, als er iets gebeurd is, dat je eraan voldaan hebt. Dat je inderdaad proportioneel voldoende beveiligingsmaatregelen hebt genomen.
Ja, maar zijn er andere regels voor PQR, omdat wij een leverancier zijn van een klant, dan een andere leverancier die niet IT of PQR gerelateerd is?
Nou, dat ligt echt aan de sector. Kijk, PQR valt binnen een aantal aandachtsgebieden van de NIS.
Ja.
Wij leveren bijvoorbeeld infrastructuur voor een datacenter. Ja. Daar hosten wij ook klanten op.
Dus wij infrastructuur leveren we voor klanten. Ja. En dat valt al onder de NIS2 activiteiten.
En wij zijn een managed service provider. Daarnaast een managed security service provider. Ja, dus voor ons is het natuurlijk bingo als je de hele kaart erbij pakt. Wij zijn een essentiële organisatie daarin.
Ja, en onze datacenter, want wij hebben ook wij doen ook zaken met een cloud provider.
Ja.
Dus die is dan weer verantwoordelijk voor zijn NIS2 ten opzichte van ons.
Ja, en door die hele keten, wat ik in het begin zei, zeg maar, die hele keten waar je verantwoordelijk voor bent, betekent ook dat PQR moet gaan kijken naar onze leveranciers. Dus die datacenterpartij, die cloudpartij, die hosting services biedt.
Ja.
Dat betekent dat wij daar ook naar gaan kijken. En binnen PQR zijn we daar ook mee bezig.
Maar als wij het nou wel op orde hebben en die andere partijen niet.
Dan zijn wij richting onze eindklant, zeg maar, wel het aanspreekpunt.
Ja, ja, ja.
Dus die eindklant waar wij de services voor leveren, die mag ervan uitgaan dat als wij als NIS2 partij, zeg maar, hem een service leveren, dat wij aan de achterkant gekeken hebben of iedereen die aan ons die diensten levert ook op het goede niveau van beveiliging zit.
En ook weer in die keten.
Ook weer in die keten, ja.
En hoe staat verhoudt GDPR en AVG zich tot de NIS? Of heeft dat daar niks mee te maken?
Nou, GDPR gaat echt om persoonsgegevens. Ja, ja, ja. Hè? Zowel zakelijk, maar ook voor consumenten natuurlijk.
Ja.
En dat is natuurlijk een wetgeving waarin je maatregelen moet nemen om AVG's die persoonsgegevens te beschermen. Ja, nee, maar GDPR is Europees niveau. In Nederland is dat de AVG, zeg maar.
Ja.
Daar moet je afdoende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die jij ontvangt van je klant om die te beschermen op een afdoende manier. Maar ook om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Hoe lang bewaar je die persoonsgegevens? Hoe ga je ermee om? Dat is net eventjes een andere draai. En dat gaat echt om een hele specifieke dataclassificatie die je op een bepaalde manier wil beschermen.
En NIS 2 gaat eigenlijk verder wat dat betreft. Die gaat om die hele keten van jou, wat je als leverancier ter beschikking stelt, ook gewoon aan een eindklant. En die klant kan dat weer aan consumenten ter beschikking stellen.
Ja, ja, ja.
Dus daarmee is het eigenlijk wat breder. Wat op zich wel vergelijkbaar is met de AVG is de manier van toezicht. Er is een centrale toezichthouder in Nederland. En die is zelfs voor de verschillende sectoren zijn dat weer aparte toezichthouders. Maar dat betekent wel dat er een waakhond is, zeg maar, die in de gaten houdt of jij eraan voldoet. En die heeft ook de macht om die boetes uit te delen.
Ja, ja, ja.
Wat nog op zich een ander voordeel is van NIS 2 ten opzichte van de AVG, wou ik nog wel even benoemen, is dat de NIS 2 heeft bepaald dat ook het management en de directie van de bedrijven persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade. En dat maakt voor veel bedrijven, voor veel IT-managers de discussie wat makkelijker. Waar voorheen nog wel eens makkelijk werd gezegd, ja, weet je, daar hebben we geen zin in, geen tijd voor, regel het maar tegen je IT-manager.
Ja.
Kan die nu gewoon zeggen, ja, is leuk, maar jullie zijn er verantwoordelijk voor. Dat betekent ook dat in die NIS 2 staat ook gewoon dat je management cursussen moet volgen.
Okay.
Dat die moeten zorgen dat ze weten wat er speelt. Dat die niet kunnen zeggen, oh, dat hebben we uitbesteed aan onze IT-manager ergens wat laag in de organisatie.
En ook wat het betekent. Wat, wat is cybersecurity nu precies? Ja. Waarom moeten wij dat belangrijk vinden? Wat gebeurt er? Wat speelt er? Eigenlijk, we hebben dat chefzagge genoemd, om het zomaar even te zeggen. Je bent er zelf van als bestuurder.
Ja.
Dus je kan het niet zomaar even uitbesteden aan iemand anders. Je zal er zelf van op de hoogte moeten blijven van eigenlijk, wat zijn mijn risico's en wat is mijn staat van beveiliging? En ook inderdaad een besluit kunnen nemen van, ja, past dit bij mij of is er misschien wel meer nodig?
En maar in een directieoverleg moet dat dus ook aan de orde zijn geweest. Ja, moeten daar besluiten zijn genomen op het hoogste niveau binnen het bedrijf.
Maar je ziet natuurlijk ook dat bij directies binnen bedrijven dat er altijd vadertje tijd is altijd het grootste probleem. Hè? Organisatie of directie hebben daar geen tijd voor. Zijn er ook ergens zaken te vinden of vanuit ons als adviseur te zeggen van, joh, het heeft echt wel voordelen om NIS 2 te implementeren binnen je organisatie. Buiten het feit dat als je het niet doet, dat het je geld kost.
Nou ja. Je moet het richting je moet het zelf willen ook. Dat is zelfs een beetje zoals met de AVG. Het is natuurlijk heel belangrijk voor de mensen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden. Maar je moet het zelf als bedrijf ook willen. Je moet willen dat die gegevens veilig zijn voor je klanten. Hetzelfde met de NIS 2. Je moet willen dat je hele organisatie en je hele keten beveiligd is. En mocht er een keer wat gebeuren, dat je zelf weet dat je het maximale eraan gedaan hebt. Om te voorkomen dat er gegevens lekken.
Maar het is ook voor je bedrijf zelf, hè, natuurlijk. Ja. Kijk, jij hebt blijkbaar kritische gegevens van jouw klanten. Of je zit in een bepaalde sector. Ja, wat je hebt, moet je beschermen.
Ja, maar wordt het ook bijvoorbeeld gevraagd, stel je bent een organisatie, je doet veel aanbestedingen, doet veel opdrachten voor overheidsgerelateerde bedrijven. Is dat een vereiste om überhaupt een klus te krijgen binnen de overheid als je NIS 2 hebt? Of is dat nu nog niet zover?
Nou ja, je zult eraan moeten voldoen. Dus op zich, als het als eis gesteld wordt in een aanbesteding, dan zou elk bedrijf ja op moeten kunnen zeggen, want je bent gewoon verplicht om daaraan te voldoen. In aanbestedingen wordt er al wel naar gevraagd. Zeker binnen gemeentes worden er al security eisen gesteld binnen aanbestedingen. Ja. Daar zal eens bedrijf aan moeten voldoen en PQR voldoet daaraan.
Maar er zijn nog best wel veel onduidelijkheden natuurlijk. Ja. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad. Na die vertaling naar Nederlands recht.
Ja.
Ze hebben het in de NIS 2 directive op Europees niveau heel veel over neem proportioneel.
Ja.
De juiste maatregelen.
Ja.
En als ook met die meldplicht van, ja, je moet significante hacks, hè, of datalekken, die moet je melden. Ja? Ja. Wat betekent dan significant? Precies. En wat is proportioneel? Precies.
Nou, je weet allemaal dat vroeger Bakker, logistiek, kunnen we wel noemen, want dat hebben we al eerder genoemd, die zijn natuurlijk gehackt in hun keten. Maar dat is jaren geleden. En dat heeft echt wel consequenties gehad voor de organisatie. Want we hebben 2 weken geen kaas gehad in de Albert Heijn. Daar hebben we allemaal mee te maken gehad. Dat was daar de reden van. Ja. Als NIS 2 op dat moment actief was, was dat dan niet gebeurd? NIS was toen helemaal nog niet in vraag. Nee, hè? Want je praat over 5, 6, 7 jaar geleden.
Ja, maar het is geen garantie. Hè? Bedoel, je neemt risicogedreven de juiste maatregelen. Maar 100% hackproof, om het zo maar even te noemen. Ja. Die garantie zul je nooit kunnen geven. Maar je implementeert met de NIS 2... en worden we nu wel verplicht om een systeem te implementeren, dat we systematisch naar risico's kijken, dat we de acties op ondernemen, dat we de juiste beveiligingsmaatregelen nemen.
Als de NIS 2 wel er toen was geweest, dan had de Albert Heijn op dat moment in hun keten moeten gaan kijken naar, wat zijn onze kritische leveranciers? Ja. We hadden daar gezien dat daar een logistiek bedrijf tussen zit, of een ander bedrijf die voor hun essentiële diensten en producten levert. En hadden daar vragen moeten stellen. Jongens, hoe zit jullie beveiligingsbeleid in elkaar?
Precies.
En dan hadden ze daar bij Bakker ook gekeken. Van, wacht even, hier kunnen we misschien nog wat verbeteren. En had misschien iets kunnen voorkomen. 100% zeker wat Sander zegt, is het nooit uit te sluiten. Maar je kunt wel de kansen verkleinen. Je kunt het wel de hackers wat moeilijker maken.
Precies. Ja.
En dat gaat echt om die hele keten. Hè? Dus ook om die leveranciers, maar ook om de maatregelen die je neemt.
Ja.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat het niet voldoende is om een virusscanner en een firewall ergens neer te zetten. Ja. Maar dat je een systeem implementeert. Hè? Dus eigenlijk een informatiebeveiligingsmanagement systeem. En dat zie je eigenlijk ook al terug in de maatregelen van de NIS 2 die we al wel weten. Van, je gaat risicogedreven naar kijken. Je doet je controles. Je controleert, je monitort zaken. Ja. En daar acteer je weer op. Hè. Dus eigenlijk krijg je een soort, dus de bedoeling dat je een soort van motor krijgt, hè, waar je de olie van ververst. En dan een APK. Zodat je daar een systeem in krijgt.
Maar dat kan voor bedrijven dus ook betekenen, als ze die keten controleren en ze hebben de eerste keer gezien van, die toeleverancier van ons, die neemt het helemaal niet serieus. Dan kun je daar nog een paar keer achteraan gaan zitten. Maar misschien moet je op een gegeven moment bedenken dat je afscheid moet nemen van die leverancier.
Precies.
Dus in zoverre kan het niet voldoen of niet willen voldoen aan de NIS 2.
Of je kan ze een waarschuwing geven voor, geef je nog 1 waarschuwing. Als je binnen een half jaar niet geregeld hebt, dan is het klaar.
Maar dat kan dus ook ervoor zorgen dat als een bedrijf denkt, ik vind het allemaal niet zo heel verschrikkelijk belangrijk. Misschien vinden je klanten het wel heel belangrijk.
Ja.
En als je gewoon je maatregelen niet neemt en niet kunt laten zien dat je hier op een serieuze manier mee bezig bent, kan je dat ook gewoon klanten kosten.
Ja. Hey, even, we hebben het nu over bedrijven en we hebben het nu over organisaties. Maar stel, Bas van Balen, ik koop wel eens wat via internet bij een webwinkel. Kan ik vanuit mijn privépersoon ook navragen bij een organisatie waarbij ik spullen heb voldoen jullie aan de NIS 2 of is het echt puur zakelijk georiënteerd?
Nou kijk, het zijn de essentiële sectoren in Nederland. Ja? Dus uiteindelijk als consument heb jij daar ook mee te maken.
Ja.
Dus dat er minder onderbrekingen zijn. Dat is wat je zegt. Hè. Hopelijk krijgen we geen onderbreking meer in onze kaasdistributie.
Maar het gaat mij hoofdzakelijk om een creditcardgegevens. Ja. Daar gaat het mij om.
Zeker. Maar financiële dienstverleners, die vallen er ook onder. En daar is natuurlijk ook
essentiële bedrijven.
Er zijn ook essentiële bedrijven. Die vallen wel weer onder een andere wetgeving. Ook de DORA, om het zo maar te zeggen. Dat is een sectorspecifieke wetgeving. Misschien gedeeltelijk kunnen we het vergelijkbaar noemen met de NIS 2. Maar die gaat echt over financiële bedrijven. Als bedrijven in die sectoren vallen, dat wil gewoon zeggen dat ze eraan moeten voldoen.
Ja.
En daar zitten, zeker bij de financiële sectoren, zit daar bijzonder veel toezicht op. Veel bedrijven die, of een toezichthouder die daar vrij streng op controleert. En vandaar dat je ook bij je bank merkt dat je regelmatig moet vertellen wie je bent. Als er verdachte transacties zijn, dan word je of
gebeld. Ja, maar ik krijg ook wel eens een e-mailtje of een berichtje in mijn bank-app. Geef nooit antwoord aan mensen, want we bellen je nooit en we sturen je nooit een appje. Ja.
Maar dat is een stukje bewustzijn. Hè? En dat is natuurlijk ook groot onderdeel van de NIS 2. Dat bedrijven in die sectoren, dat ze hun naast de directie, of het bestuur, waar we het net over gehad hebben, dat die getraind moeten worden, ook hun medewerkers moeten trainen.
Ja.
En banken, die doen dat natuurlijk ook naar de consumenten die daar gebruik van maken. Zorgen voor, dat probeer je te bewerkstelligen, dat je rode vlaggen herkent in bepaalde communicatie. Ja, zoals wij zullen nooit om jouw wachtwoord vragen. Nee. Wij zullen nooit dit en dit vragen, om het zo maar te zeggen.
Nee, precies.
En, Dat is ook de bedoeling dat bedrijven in die sectoren dat gaan doen. Om het bewustzijn van hun medewerkers te trainen. Om bijvoorbeeld phishing te herkennen. Wat is handig? Wat is niet handig? Hoe kan ik het beste acteren? Ja. Ja. Hoe meld ik het? Hoe ga ik ermee om?
Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als jij als consument iets koopt met je creditcard bij je, dan is dat altijd verzekerd, hè? Is dat ook een stukje...
Ja, via de creditcardmaatschappij.
Ja, precies. Ja. Is dat ook een stukje, zeg maar, veiligheid vanwege het feit... Dat heeft niks met NIS te maken?
Nee, dat is denk ik vanuit die bedrijven ook een commerciële afweging... Om ervoor te zorgen dat jij die creditcard blijft gebruiken. Omdat je weet dat een veilige, voor jou veilige manier is. Aan de achterkant hebben die maatschappijen ontzettend veel dichtgetimmerd... Veel veiligheidsmaatregelen genomen die ik denk zelf nog verder gaan dan waar de meeste bedrijven binnen Nederland voor NIS2 aan toe zijn.
De financiële sector loopt daar wel op vooruit. Ik kan me
voorstellen dat dat wel het belangrijkste is om de NIS na te leven dan een organisatie kan even niet zo ver opkomen, maar een andere soort organisatie.
Ja, daar zijn die sectoren natuurlijk voor. Hè? Er zit natuurlijk ook de maakindustrie in, de zorg, financials, maar ook IT-leveranciers zoals wij.
Een sector waar het heel belangrijk is. Hè?
Ja, zeker. De data die bedrijven hebben, ziekenhuizen, zorginstellingen, dat is natuurlijk voor hackers heel interessant. En voor de mensen die het betreft verschrikkelijk als dat op straat komt te liggen.
Ja, precies.
Dus dat moet echt veilig zijn.
Ja. Ja, zorg. Ja, het is natuurlijk wel zo dat zorg best wel terughoudend is, hè? Heel erg conservatief nog?
Nou, zorg die zit natuurlijk ook vaak heel veel met de budgetten die ze hebben voor IT. Want de zorg wordt in de meeste gevallen betaald door de verzekeraars. En die maken natuurlijk vaak afspraken met zorginstellingen wat een behandeling mag kosten. En dit krijg je en daar moet je het mee doen, om het zo maar te zeggen. En het zijn vaak ook wel hele grote organisaties, hè, zorgorganisaties. En die zitten natuurlijk ook al met de NEN 7510. Dat is inderdaad een normering voor informatieveiliging in de zorg. Ja. En als de NIS 2 van kracht gaat, zullen dat soort organisaties ook gecontroleerd worden tegen naleving van de NEN 7510 bijvoorbeeld. Ja. Het is niet dat de NIS...
Dat wordt gezien inderdaad even als opstapje van ben je veilig genoeg. Waarschijnlijk zal daar eerst gecontroleerd worden aan de hand van NEN 7510 ISO 27001. Die een beetje vergelijkbare normen.
Ja.
En dat zal als eerste gekeken worden, voldoe je daaraan? Nou, dan heb je de eerste stappen al gezet. Maar dan nog zal je ook verder moeten kijken naar je toeleveranciers. Zal je moeten kijken of iedereen voldoet aan...
Even kijken naar jou, Sander, vanuit jouw CISO-oogpunt. Zaken on-prem gesitueerd bij jezelf in de organisatie versus cloud. Is daar echt een heel erg verschil als je kijkt naar beveiliging en cybersecurity?
Dat verschilt per organisatie. Ja, wat is de hoeveelheid wat je on-premise hebt staan? Ja. Wat zit er in de cloud? Wat heb je bij die cloud?
Ja. Maar iedereen schreeuwt cloud tegenwoordig. Hè? Ja, ga naar de cloud, gaat in de cloud opslaan.
Nou ja, hoe ik er naar kijk, het is nog steeds het datacenter van een ander. Het is niet dat het inderdaad letterlijk in de wolken zit natuurlijk. Het is gewoon letterlijk een datacenter waar racks met servers staan.
Ja.
Maar wat het voordeel is van public cloud providers, die hebben een platform.
Ja.
En dan kun je op basis van licenties kun je vrij gemakkelijk... kun je daar additionele beveiligingsmaatregelen implementeren.
Ja.
On-premise zou je alles zelf moeten doen met de hand. Een extra server neerzetten, capaciteit reserveren, onderhouden, et cetera.
Mensen
natuurlijk, zeker. En in de cloud heeft dat... Ja, er zitten voor- en nadelen aan natuurlijk.
Ja.
Vooral omdat je geen grip hebt op de fysieke beveiliging. Maar dat neem je af bij een leverancier. Misschien wel zoals Microsoft, Microsoft Azure.
Ja.
Die pakken een stuk van die keten voor hun eigen verantwoordelijkheid.
Ja. En Microsoft is natuurlijk een organisatie met duizenden medewerkers.
Ja. Die heeft een minder groot resource-probleem dan de gemiddelde ondernemingen in Nederland.
Ja, precies.
Ja, je kan heel snel bijschalen om het zo
maar
te zeggen.
En ik denk ook dat als jij een eigen CISO of een eigen security advisor in dienst neemt, dat ook best wel veel geld kost.
Ja, en dan is dat ook maar één persoon. En die kan in zijn eentje de hele beveiliging doen. Dus die zal ook medewerkers moeten hebben die de technische beveiligingen dan gaan doen. En dat is natuurlijk een stukje gemak wat je afneemt als je een public cloud provider hebt. Die heeft die beveiliging zelf al ingeregeld.
Ja.
Maar goed, dan de NIS 2 vraagt, om het bruggetje weer even te maken, vraagt wel om te kijken naar die public cloud provider. Voldoet die inderdaad ook aan de regelgeving?
Precies.
Want die valt in één keer dan wel in jouw keten.
Ja, en je bent nog zelf verantwoordelijk ook voor de security instellingen en maatregelen in public cloud. Dus het is niet dat Microsoft ineens jou een security garantie geeft. Je zal nog wel de nodige maatregelen moeten aanzetten.
Dus je moet nog wel mensen zelf in dienst hebben om dat te kunnen naleven?
Nou ja, of bij een provider dat afnemen. Je kunt ook natuurlijk een provider of een managed service partner zoals PQR inschakelen om jou naar de cloud te brengen. Maar dat betekent wel dat je daar wel de goede security instellingen moet vragen. Dat je wel moet vragen of het inderdaad via encryptie wordt opgeslagen of andere technische maatregelen. Ja, je moet wel zorgen dat het veilig is. Cloud betekent niet automatisch dat het dan standaard veilig is. Ook een cloud kan gehackt worden. En zorg zelf voor maatregelen om dat, die impact te beperken.
Ja, wij werken bij PQR bijvoorbeeld ook met veilige standaarden. En als je inderdaad stel je hebt een lege Microsoft Azure tenant, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Nou, dat bestaat uit documenten zoals de CIS guidelines. En dat is een 1200 A4'tjes. Die vertellen jou hoe je Azure het meest veilig kan inrichten. Ja. Dus het is niet dat je, doe maar één security AUB. Je zal zelf nog proportioneel de juiste maatregelen daar moeten nemen. Ja. En afhankelijk van je licentie zul je bepaalde maatregelen wel of niet kunnen nemen.
Ja.
Het is wel meer het gemak dat je voor je resource daar betaalt per minuut, per uur.
Ja.
En de schaalbaarheid en inderdaad de resources voor het managen van je datacenter. Ja, die heb je niet, maar je hebt natuurlijk wel de functionele inrichting.
Ja, ja, ja.
Je kent bijvoorbeeld MFA, multifactor authenticatie. Ja. Dat je via je telefoon of via op een andere, je kan gebeld worden. Dat je een extra bevestiging moet geven. Van, nou, ik ben inderdaad degene die ik zeg dat ik ben. Ik ben inderdaad degene die probeert in te loggen. Maar dat is niet altijd standaard overal.
Nee, precies.
En je zal zelf moeten bepalen waar je dat toepast en hoe sterk, et cetera. Ja.
Is cybersecurity ooit eindig?
Nee.
Nee.
Nee, hè?
Nee.
Het wordt alleen maar meer, denk ik.
Het is een wedloop tussen hackers en software en datacenterontwikkelaars. Die gewoon gaan kijken, joh, wat iedereen die software ontwikkelt of die een datacenter en een cloud inricht, doet dat zo veilig mogelijk.
Kan je als organisatie zeggen, ik ben er klaar voor? Of ik ben er niet klaar mee, maar ik denk dat ik het allemaal wel op orde heb.
Nou, je volgens kan als organisatie kan wel zeggen dat je
bepaalt. Per dag misschien, maar de volgende dag is er weer iets nieuws.
Ja, precies.
En
ja.
Dat betekent dat je er nooit klaar mee bent. Je, bent altijd, je zult er altijd mee aan de gang moeten blijven.
Ja, dus
je kunt nooit zeggen, het is nu af. En nu laat ik het 5 jaar staan, want over 5 jaar is het afgeschreven en dan kijk ik nog een keer.
En het gaat erom dat je er grip op hebt. Ja. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk waar ik net over had, uiteindelijk zou je een management systeem willen hebben voor security. En dat zorgt er ook voor dat je proactief nadenkt van wat kan ik doen als ik gehackt ben? Welke stappen neem ik? Heb ik een crisismanagement team? Heb ik goede backups? Dat als ik gehackt word, kan ik terug, et cetera. En zo denk je zelf ook na als organisatie over die hele keten van maatregelen. Van wat zijn mijn belangrijke systemen en hoe snel heb ik die weer terug als er iets gebeurt?
Ja. Het is allemaal echt interessant, hè? Ik denk dat er heel veel mensen niet weten wat de consequenties zijn als je gehackt wordt.
Nee.
En dat er heel veel mensen ook niet weten, en dan kijk ik naar organisaties, van wat de impact is van je organisatie als je gehackt wordt.
Ja, ja dat is enorm. Je
is
ligt
enorm.
Stil, je bedrijf ligt stil,
ja.
Je klantgegevens liggen op straat,
ja.
Koppen in de media over dat het...
Wat waar we het eerder over hadden, imagoschade.
Reputatieschade,
ja. Ja.
Die jaren last van hebben.
Precies. Hey, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. En ik vond het echt ontzettend interessant om dit met jullie te bespreken. En ik denk dat er heel veel topics en heel veel zaken aan de orde zijn gekomen. En ik hoop dat de luisteraar denkt van, oh verrek, wellicht het is handig om daar eens naar te kijken en om daar eens wat mee te doen. Ik vraag altijd aan de personen bij mij die met mij aan tafel zitten, die met mij een podcast opnemen, van god, we hebben al heel veel besproken met elkaar en we hebben al heel veel voorbeelden genoemd, maar heb je toch nog een laatste tip voor de luisteraar?
Nou ja, Sander. Absoluut. Ga aan de slag. Wacht niet af totdat die wetgeving af is. Er zijn heel veel manieren, heel veel security frameworks om alvast aan de slag te gaan. Waar liggen mijn risico's? Neem beveiligingsmaatregelen, want als het een NIS2 er is, heb je die toch nodig.
Ja, ja, ja.
We hebben nu nog de tijd om daar een goede start mee te kunnen maken.
Ja, niet te laat beginnen.
Zeker niet, nee. Ja.
Dat is eigenlijk ook mijn advies. We hebben bij de invoering van de AVG in 2018 gezien dat in mei 2018... half Nederland in één keer in blinde paniek om zich heen keek van, hey, wacht even, die AVG is van kracht. Wat moeten we nu doen?
Ja.
Nee, dat moment, dat moeten we voorkomen, dat scenario. We weten dat die NIS2 eraan komt. We weten dat die veel impact gaat hebben. Dus kijk nu alvast met je bedrijf naar je toeleveranciers, naar je eigen organisatie. Wat heb ik al, wat weet ik al en wat moet ik nog doen?
Oké, nou. Sander, Gerben, ontzettend bedankt dat ik samen met jullie de podcast heb mogen opnemen. Jullie bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Tot de volgende podcast.